Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 309 van de invasie. En we kijken vandaag naar Kosovo, voormalig Joegoslavië. Daar lopen de spanningen hoog op. En dat heeft ook te maken met Rusland en Oekraïne, hè?
Ja, de situatie is als volgt. Hè. Kosovo is dus in de jaren 90 afgescheiden. En Kosovo heeft een Albanese meerderheid. Maar in het noorden en ook in het oosten zit een grote etnisch-Servische minderheid van 50.000 man in het noorden. Servië wordt natuurlijk gesteund door Rusland, want ze hebben dus de taal en ook de cultuur gemeenschappelijk. Ja. En die premier van Servië, Vučić, is altijd te stoken hier. Hè? En wat zegt hij nu? Van ja, er zijn allemaal Servië claimt dat Pristina, hè, dus Kosovo zelf, een aanval voorbereidt op die etnische Serven in Noord-Kosovo. En die hebben dus gereageerd, de Serviërs, met allemaal roadblocks, die steeds daar. En nou zegt ze zeggen nu van de Servische meerderheid heeft dus die gebieden van Noord-Kosovo dus nu allemaal geblokkeerd met roadblocks. En nou zegt Pristina, Kosovo zelf, hè, van luister eens, als je dat niet weghaalt, KFOR, want KFOR is dus de NAVO in Kosovo, dan gaan wij dat zelf doen. En dan zou je dus een directe militaire confrontatie hebben tussen Kosovo zelf.
Maar het is misschien toch wel even belangrijk om te zeggen wat nou de directe aanleiding van dit protest is. Dat gaat al een tijdje terug, een aantal weken gaat dat terug. Waarin Pristina, dus de hoofdstad van Kosovo, heeft besloten, de regering daar, dat Servische nummerborden die werden uitgedeeld aan de Servische minderheid in het noorden van het land, dat die niet meer geldig zou kunnen zijn. Heeft geleid tot een hele hoop gedoe. Dan vervolgens, en dat is de aanleiding van de huidige problemen, is dat er geprotesteerd wordt tegen de arrestatie van een ex-politieman. Ja. Die een aanval zou hebben gepleegd op Albanese politieagenten. Of dat allemaal waar is, dat kan eigenlijk niemand precies bevestigen. Maar het loopt in ieder geval zodanig uit de klauwen dat er dus nu wordt ingegrepen dat Vučić, en dus de premier, is nou de premier of de president van Servië, die heeft dus nu, en dat is eigenlijk het cruciale wat er nu aan de hand is, die heeft het leger in de hoogste staat van paraatheid gebracht.
Ja. Dit klinkt wel echt een beetje als die aanloop naar al die Joegoslavië-oorlogen, toch? Die toen het UÇK dat aanslagen pleegde. Ja. En natuurlijk Milosevic die aan de andere kant het nationalistisch sentiment opstookte.
Dat klopt. Kijk, wat hier nog is gebeurd, en dat zag je toen ook na het uiteenvallen van de Joegoslavische Republiek, want daar heeft het natuurlijk allemaal mee te maken. Dit zijn nog echt de naweeën van het einde van de Koude Oorlog. Dat door al die problemen die er nu zijn, zie je nu dat in de Servische gebieden in Kosovo eigenlijk er een uittocht is geweest van politie en rechterlijke macht, inclusief het OM. En dat betekent gewoon dat er een enorm vacuüm is gekomen, een veiligheidsvacuüm is gekomen in dat deel van Kosovo, waardoor eigenlijk de Kosovaarse regering niet meer goed in staat is om daar de orde te handhaven. Ja. En moet nu kijkt natuurlijk KFOR, de NAVO-geleide vredesoperatie, heel goed wat er nu moet gaan gebeuren.
Ja, en wat ik ook heel treurig aan vind is, kijk, we hebben het ook over democratie. Hè? En hoe kan Vučić nou stemmen mobiliseren in Servië? Want die man wil aan de macht blijven. Nou, dat doet hij door steeds maar weer de spanningen met Kosovo op te voeren. Want dat spelletje levert hem stemmen op.
Nou ja, dat is wat ook Milosevic, de president waarmee dit allemaal begonnen is, de Servische president, ook heeft gedaan. Kijk, de Serviërs zien Kosovo, en dat is niet onbelangrijk, als de bakermat van hun beschaving. Mm-hmm. En als het is heel vergelijkbaar met Rusland.
Ja.
Poetin die heeft ook allerlei historische claims op Oekraïne. Omdat het Rijk van Kiev ook wordt gezien als de bakermat van het Russische Rijk.
Ja.
Nou, dat zien de Serviërs ook zo. En dat betekent dus dat nationalisme eigenlijk al gedurende een jaar of 30 heel erg belangrijk begint te worden. Dat Servische nationalisme, dat wordt uitgespeeld in Kosovo.
Ja.
En dat wordt dus gebruikt om de onafhankelijkheid van Kosovo zoveel mogelijk te beperken.
Ja.
Ja. Ja. En sommige dit gaat mensen lang terug hoor jongens.
Ja, het gaat terug tot de slag op het Merelveld. Hè? En toen hebben de Serven verloren.
Ja, exact. Ja.
Maar ze zien dat nog steeds als een overwinning. Het is vrij psychiatrisch. Hè? Maar goed, wat je hier dus ziet.
Maar is wel een paar honderd jaar geleden hoor, de slag op het Merelveld.
Ja, 1000 jaar geleden.
Ja. Ja, exact.
Ja. Maar wat ik ook zo interessant vind, kijk, KFOR zit daar dus al heel lang, hè, decennia lang. En sommige mensen zeggen van ja, eigenlijk hebben ze alleen maar het conflict bevroren. En er is geen begin van een verzoening geweest. Hè? En dat komt eigenlijk door die bevriezing. Nou, dat is een beetje te makkelijk standpunt, want het is gewoon zo. Sommige, je zou kunnen zeggen, een hele generatie moet eigenlijk uitsterven voordat er verzoening kan plaatsvinden. En dat komt ook omdat in een democratie Servische politici het gewoon niet kunnen laten om dit als een mobilisatie-instrument te gebruiken.
Ja. Nou ja, net zoals ik zeg, hè, net zoals Milosevic. Kijk, het begon zo rond 1990, toen de Republiek Kosovo werd uitgeroepen. Die werd niet echt erkend.
Ja.
En die onafhankelijkheidsbeweging is eigenlijk begonnen na de ineenstorting van Joegoslavië. Toen kreeg je dus al die landen, Servië, Kroatië, ga zo maar door. Kosovo wilde ook onafhankelijk worden. Er waren ook gedachten over een groot Albanië, want het zijn Albanese die daar wonen.
Ja.
Er is geprobeerd om een oplossing te vinden in de context van de zogenaamde Dayton-overeenkomsten uit 1995, die een einde moesten maken aan de Bosnische oorlog, is niet gelukt. Daarna is er een guerrilla-strijd ontstaan door het zogenaamde Kosovo-bevrijdingsleger, die ook gedeeltelijk vanuit Albanië opereerde. Geprobeerd om met Belgen dood op de staakt het vuren te komen, is allemaal niet gelukt. Er is een grote moordpartij geweest in Ratschak. Daardoor kreeg het ook de internationale aandacht. Nou, en dan zie je, om een lang verhaal kort te maken, dat in 1999 die Kosovo-oorlog uitbreekt tussen, omdat de NAVO gaat interveneren en Blair, de toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk, die zei, dit is de eerste humanitaire oorlog in de wereld.
Ja, ja, ja.
Nou, en daarna is het eigenlijk gewoon nooit meer goed gekomen. Er wordt wel onderhandeld met Servië over de status van Kosovo. Kosovo heeft zichzelf uiteindelijk ook met steun van een VN-resolutie onafhankelijk verklaard. Maar dat wordt ook niet door iedereen erkend. Ja. Volgens mij zijn er 110 landen die Kosovo erkennen. Maar ook niet alle Europese Unielanden erkennen Kosovo. Nee. Bijvoorbeeld Spanje heeft er altijd heel veel moeite mee gehad.
Vanwege het separatisme voorbeeld.
Exact, een van de Catalaanse kwestie.
Ja.
Die status is nog steeds niet helemaal voor 100% geregeld.
Nee, en jij zit hier zo goed in nog, Rob, omdat jij toen dit elke dag op tv zat uit te leggen, toch?
Dit was het begin van mijn televisiecarrière, dag en nacht op televisie. Echt 20 jaar geleden, jongens. Dit is al een hele tijd geleden. Ik heb er toen een boek over geschreven, ja.
Ja, ik kan me dat wel goed herinneren. Kwart eeuw geleden.
Ja. Hey, en dit loopt nu dus hoog op in Kosovo, maar volgens mij heb je dezezelfde spanningen ook bijvoorbeeld in Bosnië, in Montenegro, ook plekken waar de Russen ook veel invloed hebben.
Ja. Zeker, ja, zeker. En in Montenegro hebben de Russen nog geprobeerd door een interventie, een politieke interventie, om het lidmaatschap van de NAVO te voorkomen.
Ja.
Zeker.
We moeten het even hebben over de Russische invloed in Servië zelf. Hè? Nou, cultureel is het natuurlijk heel sterk vanwege de taal en vanwege de cultuur en het, zeg maar, panslavisme. Hè? Maar ook is het zo dat er dus is Russische economische invloed, er is ook corruptie. En de Servische politici vinden het zelf leuk om het op te spelen. Nu zeggen andere mensen weer van ja, luister, er lopen daar 3700 KFOR-soldaten rond. Vučić, die speelt het altijd op, maar op het laatste moment gaat hij altijd weer terug. Huh? En ik denk dat dat nu ook weer gaat gebeuren.
Ja, tuurlijk. Kijk, realiseer, het is tamelijk complex, hè, Servië. De Russen vinden dat het onder hun invloedssfeer valt. Van oudsher. Dat heeft ook religieuze redenen. China investeert behoorlijk in het land. Maar by far de grootste investeerder is de Europese Unie. By far. Het land is ook kandidaat van de Europese Unie. Nou, dan denk je, waarom zou je zo'n land erbij willen hebben? Dat heeft natuurlijk alleen maar een strategische reden. Want als je echt wil kijken hoe de strijd om de invloed in Europa plaatsvindt, tussen China, Rusland en de Europese Unie, maar ook de Amerikanen, dan moet je kijken wat er in Servië, de Westelijke Balkan, gebeurt. Ja. En iedereen probeert dat land zoveel mogelijk onder controle te krijgen. Dus eigenlijk, wat je in Oekraïne ziet gebeuren, het echte afspiegeling in Servië, Kosovo, is het niet. Maar daar spelen wel dezelfde mechanismen van invloed en strijd en het steunen van partijen. Ja.
En volgens mij was het om die reden dat recent ook bondskanselier Scholz heeft gesproken over het versneld binnenhalen van die hele Westelijke Balkan. Om ervoor te zorgen dat de Chinezen en de Russen daar de pas worden afgesneden.
Exact. Ja. Nou, dan krijg je natuurlijk in Nederland de hele discussie over ja, maar de rechtsstaat en ja, maar criminaliteit en zo. En dat is natuurlijk ook zo, want die landen passen er absoluut niet bij. Bij de Europese Unie is absoluut juist. Het probleem is alleen, wil je die landen incorporeren om ervoor te zorgen dat ze gestabiliseerd worden? Kijk naar het hele midden van Europa waar dat gewoon feilloos gelukt is. Hè? Hoe je het ook bent of keert. En wat je ook vindt van Hongarije en Polen. Het zijn wel landen waar geen continue burgeroorlogen plaatsvinden of allerlei andere strijd. Problemen zijn opgelost in die landen. Althans voor zover het met problemen met de buren betreft. En dat is precies wat je ook wil bereiken op de Westelijke Balkan. Dus je moet een nieuwe afweging maken tussen wil ik stabiliteit en wil ik die invloed van de Chinezen en de Russen zoveel mogelijk uitbannen. Of wil ik de uitgangspunten voor lidmaatschap zoveel mogelijk handhaven. Nou, dat is op dit ogenblik wat je moet doen.
Ja. En interessant is dat Nederland dus altijd weer een minderheidspositie neemt. Hè?
Dus de shot een principiële positie waarbij je niet ver komt op dit punt.
Maar zou je niet ook andersom kunnen redeneren? We hebben al zo'n last van zo'n Orbán, dus dan wil je ook niet nog een Vučić erbij hebben in Brussel. Dan haal je ook Russische invloed de Europese Unie binnen.
En dat klopt, dat klopt. Maar dan is de hoop dat uiteindelijk ze eieren voor hun geld kiezen en doet Orbán ook. Ja. Want we hadden het gisteren over de hele discussie over de olieboycott van de Europese Unie in de richting van Rusland. Daar is Orbán uiteindelijk ook mee akkoord gegaan.
Ja, exact. En als je dus, weet je, het is worst case, hè? Als je het niet doet, als je tegen de Westelijke Balkan, je mogen er allemaal niet bij, nou, dan zal de Chinese en Russische invloed nog groter zijn. En dan zal dat verder destabiliseren. En dan kan je ook trouwens de hele vrouwenhandel en de drugshandel, daar heb je dan nog minder greep op. Hè?
Ja, en de bedoeling is ook destabilisatie. Hè? Dus door grip te krijgen op de Westelijke Balkan, proberen zowel China als Rusland, maar Rusland vooral, proberen echt gewoon de Europese Unie en de NAVO een hak te zetten. Ja.
Oké, dank weer voor vandaag en we spreken elkaar morgen gewoon weer.
Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.